Ik groet u allen in Jezus' wonderbare naam. Ik wil met jullie lezen uit Johannes 10, een tekst, en daar gaan we rondomheen spreken deze morgen. Johannes 10, vers 10. Daar zegt de Heer Jezus, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Als we het hebben over een tweesnijdend scherp zwaard, als we het hebben over een tegenstelling, dan vinden we die in deze ene tekst. Een dief die komt om te stelen, te slachten, dus te moorden, te vernietigen, te verdelgen, om alles kapot te maken wat goed is. En dan de Heer Jezus Christus die gekomen is, opdat wij zullen hebben leven en overvloed. En dan zien we dat de strijd, de grote strijd, de big fight, niet gaat tussen u en tussen de boze, maar dat het eigenlijk gaat tussen de Heer zelf. En tussen de boze, door die grote tegenstander die meedogenloos tekeer gaat. En misschien denkt u, daar heb ik verder niks mee te maken, maar de Heer Jezus die leert ons in Marcus 9 vers 40, als we niet tegen zijn, dan zijn we voor. Dus met andere woorden, of we zijn voor, of we zijn tegen. Dus u allen, bekeerd of onbekeerd, hebt hiermee te maken. U hebt hiermee van doen. Met de grote strijd die gaande is tussen de Heer zelf en de boze. En nou een klein beetje te begrijpen wie die boze is, wie die dief is, wil ik met u een paar tekstgedeeltes lezen uit het Oude Testament. Te beginnen bij Jesaja 14. Want u moet begrijpen dat deze dief, hij is de vorst van de duisternis, dat hij vaak opereert in het verborgene. Hij komt u niet tegemoet vaak face to face, maar hij werkt in het verborgene. En u zegt, moeten we het nou hier weer over hebben? Ja, hier moeten we het weer over hebben. En het is me afgelopen woensdag weer opgevallen en ik ben dankbaar dat er steeds meer broeders en zusters onderscheid hebben wat er allemaal gaande is. Talloze malen waarschuw ik de broeders en zusters, let op, rondom christelijke feestdagen is het extra strijd. Nou, dan hebben we afgelopen woensdag hebben we een christelijke feestdag. Hebben we kerst gevierd. En wat merk je dan in de voorbeden? Strijd. Een woord van duisternis die de gebeden probeert te belemmeren. En wat merk je dan in de dienst als het eerste deel gewoon nog ligt onder het beslag van de duisternis. En dan op een gegeven moment dan breekt het door. Gelukkig brak het door. En steeds meer mensen gaan dat ervaren, krijgen geestelijk onderscheid. En dat is heerlijk. Want dan kunnen we met elkaar beter opletten. En waarom heb je dan extra strijd? Misschien alleen omdat die boze overactief is, maar ook omdat wij niet opletten. Want dan rondom de zondagse erediensten is er steeds meer gebed. Dat hebben we geleerd met elkaar. En dan is het de christelijke feestdag, bijvoorbeeld kerst. En dan zijn er verschillende mensen die zo hard moeten werken dat ze de tong op een vestje hebben hangen. Want soms vooral de wereld denkt dan dat er geen dagen meer komen na kerst. Dan moet alles klaar. Dat is net als het vakantie wordt, dan moet alles klaar. En dan werken, werken, werken en dan komen we hier doodmoe aan. Geen rust, geen voorbereiding in het gebed. En dan komt de tegenstander en die probeert de boel te verstoren. In Jesaja 14 lezen we een 12e vers. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte en ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. En dan weet ik dat sommige uitleggers, sommige theologen uitleggen, zeggen, het gaat hier gewoon over de koning van Babel. Maar als we zien wat de schrift ons nog meer leert, dan weten wij dat het niet alleen gaat over de koning van Babel. Maar dat de boze heerst over alle koninkrijken, immers hij biedt ze zelfs Jezus aan bij de verzoeking in de woestijn. En dan zien we dat de boze ook in het paradijs al komt, niet in een gedaante waarin hij herkenbaar is, immers hij heeft geen lichaam, maar dan komt hij in de vorm van een slang. En de schrift noemt hem ook gewoon een slang. En later wordt de boze ook slang genoemd natuurlijk. Het is trouwens heel opmerkelijk als u een concordantie heeft of een online Bijbel. En u toetst bijvoorbeeld het woord duivel in. Dan zie je dat dat pas begint in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt er heel niet over gesproken. Het zijn van die opmerkelijke dingen waar u over na mag denken. Als we dan gaan naar Ezekiel 28... Kijk, als je bijvoorbeeld ook in de geschiedenis die wij nog kennen, dit gaat natuurlijk veel verder terug, maar ook in de geschiedenis die wij nog kennen, ziet hoe Hitler geregeerd heeft. Nou, dan is dat haast de duivel in eigen persoon. En dan zien we ook dat er ook in Wales gebedsgroepen geweest zijn die daar hevig tegen gestreden hebben. En uiteindelijk die boze ook overwonnen hebben, ook in Hitler. En dwars door alles heen zie je dat de Heer zelf, die de Heer, de Heer is, de Koning, de Koningen, de Allerhoogste God, gericht oefent tegen de verschillende volken. Het is goed voor ons om die grotere strijd die daar plaatsvindt in de hemelse gewesten, om die te leren kennen. Zodat we besef krijgen wat er allemaal gebeurt en dan ook meer besef en meer begrip krijgen wat er soms in ons eigen leven gebeurt. In Ezekiel 28 vers 11, daar lezen we ook weer. En dit is hier de koning van Tyrus. Maar let maar eens op wat er allemaal staat. Het woord van de Heere kwam tot mijn mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. En zegt tegen hem, zo zegt de Heere, Heere, uw toonbeeld van volkomenheid. Zou de Heere dat zeggen over een aardse koning? Vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Ede de hof van God. En ik las gisteren een verklaring. En u probeerde dan te vertellen dat dat Adam was. Of misschien de engel die gestaan heeft bij de ingang van het paradijs. Maar daar denk ik nog staat met dat vlammende zwaard. Om te zorgen dat er niemand terugkomt om te eten van de boom des levens. Maar ik denk als we goed kijken. Dat hier die boze beschreven wordt. Die engel die zo door de Heer zo mooi gemaakt was. Kijk maar verder. U was in Ede de hof van God, allerlei edelgesteenten was uw sieraad, robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. En sommigen halen hieruit dat de boze in de hemel aangesteld was als aanbiddingsleider, toen hij natuurlijk nog niet boos was, toen hij nog een engel was door de Heer geschapen en zijn dienst in het koninkrijk der hemelen nog volvoerde. De tamboerijnen en de fluiten, ze waren bij hem. Dus die zaten als het ware op zijn lichaam. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. En daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg en u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. En door de overvloed van uw handel vulde men u midden met geweld en ging u zondige daden. Verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermende gerub uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Voortdurend zien we in de geschiedenis, en ik wil met u even naar Genesis 1 gaan. En u weet, ik heb er al een paar weken wat opmerkingen over gemaakt, omdat het me ook niet loslaat. En dan zien we, als de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft, en de aarde geschapen heeft, en klaar is met de mensen en de bomen en de dieren, noem maar op. Dan zien we vers 31, Genesis 1 vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, gewoon nog wat gebladerd worden. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, was morgen geweest, de zesde dag. Alles wat de Heere gemaakt had, dus de dieren en de mens, de vissen in de zee. De Heer had natuurlijk het droge tevoorschijn laten komen, de wateren scheiding gemaakt tussen water en wateren, dus het uitspansel gemaakt. En toen op de aarde droge tevoorschijn geroepen, het water bij elkaar laten vloeien naar de zeeën, wat hij de Heer de zee noemde. En zo kruipend gedierte en gevolgen, allerlei gedierte en alles. En wat zegt de Heer, het was zeer goed. God had de aarde gemaakt. En dan zijn we amper één hoofdstuk verder. Kijk maar 3 vers 1. En dan begint Satan zijn werk. Dus we hebben eerst Gods werk gezien. En dan komt Satan. Wanneer komt een dief? Die komt als er iets te stelen valt. Hij komt niet bij iemand die niks heeft. Dat is niks te roven. Hij komt als er rijkdom is. Als er goederen zijn. Als er overvloed is. En geestelijk gezien als er shalom is. Als er vrede is, als er die overvloed is die de Heer Jezus geeft. Zoals God hier die schepping gemaakt heeft, volmaakt. En hij zelf zegt het was zeer goed. En dan lezen we in hoofdstuk 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld. En later uit de schrift weten we dat heel duidelijk vermeld werd dat het hier de Satan was die Eva tot zonde verleidde. Dat is ook logisch natuurlijk, want een dier kan wel listig zijn. Maar het in principe niet winnen van een mens. Want de mens was over de dieren gesteld. Hij had heerschappij over de dieren. En dan zien we de slang, die was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. En u moet heel goed opletten hoe die boze werkt. Want zoals hij bij Eva werkte, werkt hij vandaag nog. 6000 jaar geleden. Die boze is niet veranderd. Hij gebruikt nog dezelfde tactieken. En wat praat hij over? Over God. En over het woord van God. En dat doet hij ook bij u. Heel vaak. Praten over het woord van God. Gistermorgen heb ik hier even aangehaald in de bidstond dat ik van de week gelezen heb. En dat ging in een boek over opwekking van Jonathan Edwards. Dat is een Amerikaanse opwekkingsprediker. En die had correspondentie met Nederland in 1700. En dan schrijft hij op een gegeven moment aan dominee John S. Keene. Die kwam uit Schotland volgen. En dan schrijft hij dat er eerst opwekking was in Nederland. En Gelderland spreekt hij over. Ik denk dat hetzelfde jaar geweest is dat hier in Haringsveld opwekking geweest is onder de kinderen. Onder de schoolkinderen. En dan schrijft hij op een gegeven moment. En daar moeten we eens over nadenken. Want het is afschuwelijk. En dan schrijft hij. Ik vrees dat de opwekkingen in Nederland gestopt zijn. Want, zegt hij, er is een wolk van kritiek. Ja, dus daar komt een wolk. En die neemt het licht weg. En dan wordt het weer duister. En ongeveer 10 jaar terug heeft hetzelfde plaatsgevonden weer hier in Haringsveld. Er was hier opwekking, er was hier een leven. Edward is er onder andere getuige van geweest. Maar ik zou er andere getuigen bij kunnen roepen. En dan hier in een gebouw tegenover. Er waren jongerenavonden, er kwamen vaak 400 mensen. Er zijn tientallen mensen tot geloof gekomen, tot wedergeboorte gekomen. Maar weet u waarom het gestopt is? Vanwege die kritiek. Mensen die eerst stonden te prediken zijn later veranderd in kritiekasten. Wel, als de Heer nu werkt, als er herleving is, want Jezus is gekomen om te geven een leven aan overvloed. Dus als u ooit nog twijfelt of God opwekking wil geven, ja, hij doet toch niet anders dan opwekken. Hij doet het niet anders als u en ik, wij die dood waren, in overtreding en zonde heeft hij levend gemaakt door hem. Want het is Gods werk. Zoals hij de schepping heeft mooi gemaakt, van alles heeft voorzien, zo heeft hij ons in Christus voorzien, ik zal er straks nog wat uitleg over geven. Maar dan komt die boze en Nederland is een, wat dat er gaat, een boos land geloof ik. Ik heb ook te maken gehad met buitenlandse predikers en nergens hoor je dat er zo'n verdeeldheid is als in Nederland. Wij schijnen daar uniek in te zijn. Wij schijnen het zo goed te weten voor die ander. Zelf brengen we er vaak minder van terecht. De eerlijkheid gebiedt het om dat te zeggen. Kritiek. Roddel. Lees maar Jesaja 58. Is dodelijk. Moeten we dan alles goed vinden? Nee, natuurlijk moet u beoordelen. Natuurlijk moeten we de waarheid liefhebben. En moeten we een waarheidsvinding doen. Maar kritiek, dat is negatief. Dan wordt uw tong in vlam gezet door de hel. Dat is wat de schrift ons leert. En dat doodt het werk van God. Net als hier, die boze komt, die slang komt bij Eva. En dan zegt hij, is het echt zo dat God gezegd heeft? Vragenderwijs. Elke vraag die u gesteld wordt door iemand. Elke vraag die in uw hoofd opkomt. En die u brengt in de afgrond. Die verwarring brengt in uw leven. Die de vrede rooft. Komt dus rechtstreeks van de tegenstander. Ik hoop dat we dat vandaag mogen leren. Elke vraag die uw geloof rooft. Elke vraag die twijfel voorbrengt, die ongeloof voorbrengt, die u uiteindelijk maakt tot een tegenstander van de Heer, want dat is Satans bedoeling. En velen van u, ik weet het, die worstelen daarmee. Hij is niet gestopt, hij is nog steeds bezig om Christus in u te bestrijden. Gaat misschien niet eens tegen u en tegen mij. Maar hij is bezig om Christus te bestrijden. Hij is bezig om de gemeente van Jezus Christus tegen te staan. En wat zegt hij dan? Is het echt zo? Insinueren. Dat God gezegd heeft. Maar ogenblikkelijk moeten we beseffen dat dit een leugenaar is. Want hij wist beter. Hij wist heel goed dat God dat niet gezegd had. En hoe schildert hij de Heer dan af? Wel als niet als iemand die wil geven leven een overvloed. Maar hij schildert de Heer af als een soort karige man. Mag ik het zo eens uitdrukken? Want zoals veel mensen denken. Als ze tot geloof komen dan mogen ze dit niet meer en dan mogen ze dat niet meer. Dat wettische denken in goed of fout. Nou dat doet hij hier ook. Is het echt zo dat God gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus niet eten. Terwijl God komt om te geven leven en overvloed. Een prachtige aarde gemaakt heeft en de mens gemaakt heeft. Het kroon van de schepping van God om die aarde te beheren. Kom naar die tegenstander en insinueert die God heeft zeker wel gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof. Maar hij weet beter. Hij weet het drommels goed hoe het zit. Dus hij doet zich anders voor. Dat is liegen. Dat is een leugenaar. En we weten dat vanuit de schrift. Hij is een leugenaar van het begin. En welke fout maakt Eva? Fout die wij ook vaak maken, denk ik. Ze reageert erop. Als iemand tegen u liegt, waarom moet u dan reageren? Als iemand tegen mij de leugen spreekt, waarom moet ik dan reageren? Als iemand aan mij een of andere dwaze vraag stelt, waarom moet ik dan reageren? Heeft u wel eens gelezen hoe Jezus dat doet? Jezus ging vaak helemaal niet in op de vragen die gesteld werden. Al die strikvragen van de fariseërs. Dan zei hij soms heel iets anders. Hij vertelde gewoon wat hij kwijt wilde. Want op het moment dat iemand bij u begint, of het zij in uw hoofd of tegenover u staat, en u gaat reageren op wat die ander doet, dan heeft die ander de leiding. Dan heeft die ander het initiatief genomen. En dan neemt hij u als het ware aan de leiband. Dan neemt hij de leiding over uw leven. En dat is wat hier gebeurt. En zo verliest Eva haar gezag uiteindelijk en haar hele haar machtspositie. Want wat doet die boze? De vrouw gaat antwoorden. Die gaat zeggen wat de Heer precies gezegd heeft. Maar dan wist die boze goed wat de Heer gezegd had. Dat hoeft zij helemaal niet te zeggen. Want hij kent de schrift beter dan wij. En dan gaat ze vertellen. In vers 3, we kennen het allemaal. Vers 2 en 3 van de vrucht van de bomen in het midden van de hof staat. Dat God gezegd, u mag ervan niet eten. Want anders sterft u. En wat zegt dan die slang? U zult zeker niet sterven. Dus dan gaat hij rechtstreeks confronteren met wat God gezegd heeft. Zie je, hij gaat niet tegen de Heer. En dan het volgende vers.
Maar God weet dat op de dag dat u daar vreed uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennen. En dat is het ergste, die halve waarheid. Wat is waar, ze leren goed en kwaad kennen door het eten van de boom. Want ze merken onmiddellijk dat ze naakt waren. Dus ze leren onderscheid tussen goed en kwaad. Maar ze zouden niet, ze werden niet net als God, nee, ze gingen zondigen tegen God. Er kwam scheiding, want we weten dat ongerechtigheid scheiding brengt. En dat is wel altijd wat die boze doet, dat is verleiden tot zonde. Want dan zie je, dan gaat hij inspelen op de begeerte van de vrouw. Kijk maar op de ogen, op de begeerte van de ogen. De vrouw zag dat die boom goed was, dus de aandacht was afgeleid van God. De aandacht was afgeleid van Gods woord. De aandacht was afgeleid van wat God gezegd had, wat ze wel en wat ze niet mocht doen. Er wordt die aandacht gericht op die boom. En dan komt de begeerte. Er stonden natuurlijk talloze bomen in die hof. En die vruchten waren allemaal goed om te eten. Want God had het gezegd. Hij had alles gemaakt en hij zegt het was zeer goed. En waarom dan die ene boom? Zo wordt dan de begeerte opgewekt. En dan zag ze dat die boom goed was om te eten en dat er lust voor het oog was. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Dan ben je betoverd. Zoals Paulus zegt tegen de Galaten, Galaten 3 vers 1, wie heeft u betoverd? Dat waren christenen, dat waren bekeerde mensen. Dat was een gemeente die Paulus gesticht had. Dat was een gemeente waar hij het kruis van Christus verpredikt en verkondigd had. Dat was een gemeente waar het goed begonnen was. En dan komt hij, die boze, en dan heeft hij ze betoverd. Dan wil hij ze terugbrengen naar de besnijdenis. Altijd terugbrengen onder de wet. Want als hij Christus opzij kan zetten en u terug kan zetten onder de wet, dan komt u onder het oordeel. Het is altijd het werk van die boze om de Heere tegen te werken. Wil we zien dat hij listig is. Die vragenderwijs werkt, heel vaak. Dat hij spreekt over Gods woord en dat hij beter ligt. We hebben het allemaal niet. Wat rooft hij nu bij Eva en bij Adam? Wel een heleboel. Hij rooft hun gezag over de aarde, want door wie men overmeesterd wordt, zegt Petrus in de NBG-vertaling, door wie men overmeesterd wordt, dien slaaf is men. Als het ware, als Adam en Eva waren, als het ware koning over de aarde, want de Heer had gezegd, je moet de aarde beheren. Nou, als je dan die koning overmeestert, ja, dan heb je alles. Zo heeft Jezus ook de Satan ontroond, door op te staan uit de dood, en hem die de macht had over de dood, te overwinnen, te ontronen. Want we zien gelukkig dat het is hier niet bij gebleven. Want eigenlijk zal natuurlijk de Heer overwinnen. Natuurlijk zal de Heer overwinnen. Want hij is natuurlijk een almachtige grote God. En die zal tot zijn doel komen. Daar kan de Satan niks tegen doen daarna. Want de Heer. Want sommige mensen vragen zich af, waarom staat de Heer daar nou toe? Wel, het was ook een schepsel van de Heer. En als wij nou ongehoorzaam zijn, dan boemt de Heer ons ook niet gelijk weg. Zo heeft hij ook niet gedaan met de gevallen engelen. Als uw kind ongehoorzaam is, dan draait u het ook niet meer gauw de nek om. Dat kind leeft. Dat kind is waardevol. En hij heeft correctie nodig. En dan moet opgevoed worden. Maar de Heer die gaat ook niet zomaar wat hij gemaakt heeft, zomaar weer kapot maken. Levende wezens. Dat doet hij niet. Wat doet die boze? Niet alleen de mens overwinnen, maar hij rooft natuurlijk alles. De vrede, de shalom. Want wat gebeurt er gelijk? Adam en Eva, we gaan de schuld geven. Toch? In het huwelijk, in de relatie. Rebellie tegen de Heer, Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, is God krijgt de schuld. Dat is altijd het effect van die boze. En dan zegt Paulus in Efeze 6 vers 12, je hebt niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden, tegen die machten. Oh, als we daar eens afscheid van zouden nemen, broeders en zusters, zijn we niet meer worstelen tegen vlees en bloed, dan wordt het rustiger hoor, in de gezinnen, in de huwelijken, met de kinderen, dan krijgen we die vrede weer terug. 2 Petrus 2 vers 9, die zegt dat door iemand overbemeesterd wordt, die slaaf is men, als u het vanavond kijken of op wilt schrijven. Dus wat doet die boze hier? Die breekt niet alleen natuurlijk Eva en Adam, de mensheid te vol, omdat hun het hoofd waren natuurlijk van de mensheid, maar hij brengt natuurlijk
het werk van de Here schade toe. En dan, wat doet de Here dan? Dan kom je natuurlijk bij de Here Jezus, we kennen dat. Als het ware de tweede Adam, de Here Jezus Christus. En dan moet je kijken wat hij gaat doen. Want de Here heeft ons, heb ik pas gezegd, door Adam de wereld willen schenken, maar door de tweede Adam, door Christus, wil hij ons de hemel schenken. En het eeuwige leven. En deel hebben aan die goddelijke natuur. Dus wij ontvangen in Christus meer, als dat we in Adam kwijt zijn geraakt. En zoals Lucas 12, dat zegt vers 32, dat het de Vader behaagd heeft om ons dat koninkrijk te geven. Nou, wat gebeurt er dan? Wel, dan wordt de Heer Jezus geboren, hebben we pas herdacht. En dan wordt hij geboren, wat gebeurt er dan? Wel, Herodes, die wil hem ombrengen. Dat is ook geen mensenwerk, dat is echt van die boze. Maar de Heer grijpt in. En Jozef wordt gewaarschuwd door een engel in een droom. En dan gaan ze naar Egypte, ze vluchten weg naar Egypte. En vele kinderen worden daar vermoord in Bethlehem. Maar de Heer Jezus ontkomt. En dan gaan we naar Matthäus 4. En dan gaan we zien hoe die boze probeert. Dan komt er een confrontatie tussen de Heer Jezus en die boze. En ook daar kunnen wij veel van leren. Matthäus 4. Wat wij allemaal kennen als de verzoeking in de woestijn. En de Heer Jezus die moest, zegt de Hebreeënbrief, op gelijke wijze als wij verzocht worden om ons te hulp te kunnen komen. En dan zie je hier in Matthäus 4, vers 1. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. Dus hij kwam niet zomaar in de woestijn, hij werd door de geest weggeleid. Ik zal er straks nog meer over zeggen, naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan wat deze stenen broden worden. Zie je hoe die boze werkt, die boze pikt altijd aan bij wat er in uw leven gebeurt. Als u honger hebt, Jezus had honger, dan probeert hij daar u te verleiden. Als u dorst hebt, probeert hij u daar te verleiden. Als u leegheid hebt in uw ziel, probeert hij u daar te verleiden. Als u onrust hebt in uw hart, probeert hij u daar te verleiden. Als u moe bent of als u zwak bent, dan probeert hij u daar te verleiden. Hij knoopt altijd aan bij uw leven en bij uw omstandigheden. Hou dat vast, hou dat in gedachten. Leer dat zien, hoe hij werkt. Iemand met een klein denkvermogen zal hij meestal niet verleiden via de gedachten. Misschien dat de Heer daarom zegt, zalig zijn de eenvoudigen van geest. En kennis vermeerdert smart. Maar iemand met een groot denkvermogen, die verleidt die vaak in de gedachten. Die weten geen grenzen meer, die blijven denken en raken in de fantasie, in het oneindige. Altijd sluit hij aan bij wie wij zijn. En als hij dat reeds lang heeft gedaan, vele jaren lang, dan weet u ook niet meer of het nou van de boze is of van uzelf is. Kom je regelmatig tegen. En dan gaat hij verder. Dan zie je, als u God zo bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Dus, weer aansluiten bij de identiteit, bij de gelovige identiteit. Als u God zo bent, dus uitdagen, prikkelen. Dat u gaat reageren. Niet door de geest geleid, maar door het vlees geleid. Zoals je dat eigenlijk ook in die vraagstelling ziet naar Eva toe. God heeft zeker wel gezegd. Zodat je het gevoel krijgt dat je God moet gaan verdedigen. Nou, wij hoeven de Here niet te verdedigen. We hoeven ook de Bijbel niet te verdedigen. God verdedigt zichzelf wel. En de Bijbel verdedigt zichzelf ook wel. En dan Jezus natuurlijk, die geleid wordt door de geest, die geeft de boze antwoord met het woord. Vers 4, en dan zit hier staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond uitgaat. Dus dan zie je, Jezus overwint met het zwaard van de geest, met het woord van God. Zwaard van de geest, zoals in Efeze 6 ons dat leert. En toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. Hoe dat precies gebeurd is, broeders en zusters, daar zegt de schrift niks over. Dus we weten dat niet, maar in ieder geval, het staat hier, dus we moeten dat aanvaarden
dat de duivel de Heer Jezus meenam naar het hoogste gedeelte van de tempel. En vers 6, en dan zegt hij tegen hem, als u de zoon van God bent, dus dat heb je weer dat uitdagende, dat is de tweede keer al. Werp dan uzelf naar de beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Nou, dan zie je het hier. Dat is letterlijk, is dat allemaal waar. Maar onthoud, de letter dood, maar de geest maakt leven. 2 Korinthe 3 vers 6. U kunt met het woord van God misleid worden. En dan zie je hier, dat de Heer Jezus hem weer verslaat met het woord van 7 staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Eva gaf het initiatief uit handen. Eva gaf de leiding uit handen. Eva reageerde op de vraag van de boze en op wat hij zei. En zij ging handelen naar wat hij zei. Maar de Heer Jezus blijft staan in het gezag en de autoriteit van de Heilige Geest. En die wederstaat Satan. Jacobus 4 vers 7. Wederstaat daarom de duivel en hij zal van u vlieden. Talloze malen heb ik christenen ontmoet in een gesprek en die niet weten wat dat is. Hoe doe je dat dan? Hoe moet dat dan? Dan moeten wij het ook doen. Jezus doet het ons voor. Je wederstaat Satan met het woord. En tegenover die tekst zet je dan een andere. En als dat een voortdurend intensief proces is waar u van afgemat wordt, dan heb je te maken met een leugengeest, dan moet u ermee stoppen. En dan moeten we gaan doen wat Jezus dadelijk doet. Dat zal ik u ook, dat mogen wij hier ook uit leren. Dan zegt Jezus vers 7, er staat eveneens geschreven, dus Christ met Christ vergelijkt, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En opnieuw nam de duivel hem mee, vers 8, nu naar een zeer hoge berg, en liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Dus de verzoeking van de rijkdom, de verzoeking van de macht, van het eer, alles wat past bij het vlees. En u weet vanuit de geschiedenis dat velen daarvoor vallen helaas. Maar de Heer Jezus niet. En die zegt in vers 10. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Zie je, dan gaat de Heer de boze wegsturen. Dan is die tijd voorbij. Hij houdt autoriteit. Hij houdt gezag. En dan staat de Heer Jezus niet langer toe dat die boze hem blijft verzoeken. En dan zegt hij, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Dus diegenen die dag aan dag, jaar in jaar uit bezig zijn om deze strijd te voeren met die boze, die volgen niet het pad wat Jezus ons leert. Want Jezus zegt, ga weg. Hij heeft 3-4 keren de Heer Jezus verzocht en dan zegt hij, ga weg. En dan opnieuw antwoord de Heer met het woord. Want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En dan zie je, toen liet de duivel hem gaan. Dan zie je, engelen kwamen en dienden hem. En waarom kon Jezus nou overwinnen? Waarom overwon Jezus waar Eva en Adam faalden? Wel, dat hebben we geleerd in die eerste zin. Jezus werd door de geest geleid. En dan weten we, als we een hoofdstukje teruggaan naar Matthäus 3. Want dan moeten we iets uit leren. Want als u gaat proberen, en ik, net als Eva, in eigen kracht, in vleeselijke kracht, die boze te overwinnen, dan zullen wij ook het onderspit delven. Maar Jezus wederstond hem met het zwaard van de geest, met het woord van God, wel geleid door de Heilige Geest van God. Want Jezus was gezalfd met de Heilige Geest. En dat lezen we in Matthäus 3, vers 15 en 16. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Hè. Dat gaat over de doop, we kennen die geschiedenis. Dat Johannes hem niet wilde dopen. Maar Jezus zegt, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen op zich komen. En we weten ook natuurlijk die geschiedenis, en laten we vers 17 ook even lezen, zie een stem uit de hemel en zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehaag heb. En we weten dat de Heer Jezus, als hij in Nazareth is, voorleest, die passage uit Jesaja 61, we gaan het nou niet opzoeken, maar dat hij ook aangeeft, dat de Heer Jezus dus gezalfd is. Maar waarom was de Heer Jezus nou gezalfd? Laten we dan eens kijken naar Psalm 45. Want er zit voor ons een les in, broeders en zusters. Lieve mensen. Psalm 45, vers 8. Waarom was de Heer Jezus nou zo gezalfd? Je zegt, ja, hij was de gezalfde, was de Christus, dat is waar. Maar waarom zijn dan sommige christenen wel gezalfd met die Heilige Geest? Waarom zijn sommigen wel bekrachtigd met de Heilige Geest en anderen niet? En er werd hier één hele duidelijke reden. Dat zien we in Psalm 45, vers 8. Hier gaat het over de Heer Jezus. Kijk maar in vers 7. Uw troon, of God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van rechtvaardigheid. He, straks ging het over waarheid. Psalm 85 ook zegt, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Velen willen wel vrede zonder gerechtigheid. Maar dat is onmogelijk, want dat zijn... Die gaan hand in hand samen, zegt de Heer. En dan zien we hier in Psalm 45, vers 8. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u God u gezalfd, of God met vreugdeolie boven uw metgezellen. Als u gezalfd wil worden boven uw metgezellen, dan moet dit bij u ook gevonden worden, dat u de gerechtigheid lief hebt. En de zondeloosheid, de goddeloosheid, niet de zondeloosheid, maar de goddeloosheid haat. Dan moet u een afkeer krijgen van de zonde en de liefde voor de waarheid. En als u dat, als dat bij u niet gevonden wordt, dan bent u geen gereinigde tempel die de Heer zelf komt vullen met de Heilige Geest. Dat is één van de redenen waarom velen niet gezalfd zijn met de Heilige Geest. En als u niet gezalfd bent met de Heilige Geest, dan delft u het onderspit. En als u dan zegt, hoe komt u erbij? Wel, kijk maar gewoon naar uw eigen leven. Want Jezus kwam om te geven leven en overvloed. Zodra bij ons dat leven, dat goddelijke leven, dat leven van Jezus, met zijn waarheid en zijn liefde en zijn bewogenheid en al die facetten niet gevonden wordt, dan leven wij niet vanuit dat leven in overvloed. Dus dan heeft de Heer Jezus nog geen kans gezien om die overvloed gestalte te laten worden in ons leven. En wat is daar, wat dat belemt, die overvloed? Wel, dat is die tegenstander. Dat is die dief. Die is altijd bezig om dat overvloedige leven te stoppen, te temperen. Hij probeert in die pijplijn, we hebben ooit gesproken, Zacharia, vier is dat geloof ik, hè? Die toevoersbuisjes naar die lampen waar die olie doorheen gaat, zeg maar dunne buisjes, zegt de Herziende Statenvertaling, om die te stoppen. Hoe doet hij dat? Wel, daar hebben we het over gehad. Vooral door het hoor. Kijk, dat zie je ook bij de Heer Jezus. Dan zien we dat hij eerst, hij probeert de Heer Jezus om te brengen. Dan verder in zijn leven, dan komt hij met die aanvallen met het woord door de fariseërs. Altijd die kritiek. En dan vaart de Satan en Judas Iscariot en dan wordt hij overgeleverd. Dan wordt hij gekruisigd, dan maakt de boze natuurlijk zijn grootste fout. Want doordat Jezus stierf en opstond uit de dood, ontroonde hij die boze. Maar dan is Jezus klaar aan het kruis en wat roept hij dan? Het is voltooid, het is volbracht. Het is voltooid, het is volbracht, het is klaar. Dat is als het ware de tweede schepping. Voor u en voor mij en voor een iedere die in hem gelooft. Dan is het weer voltooid, dan is het weer volbracht. En wat doet dan die vijand? Gelijk begint hij. Komen die overpriesters, die geven de soldaten geld om te zeggen dat Jezus niet is opgestaan. Want dat wil hij verdoezelen. Hij wil altijd alles in duisternis houden. Dat het niet openbaar komt, dat het niet in het licht komt. Dat is het eerste. Maar dat redt hij niet. Dat weten we allemaal. Want Jezus is verschenen aan velen en soms al aan meer dan 500 mensen, zegt de schrift. En dan, als de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, dan wordt het Pinksteren. En dan gaat Petrus prediken. En dan komen er heel veel mensen tot geloof. En dan wordt hij nog vijandiger, die boos. En wat doet hij dan? Dan laat hij Petrus en Johannes
in het gevangen zetten. Door wie? Weer door de godsdienstige leiders. Want die hebben die kritiek. Die willen dat leven van God tegenhouden. Door de tempelwachten en de godsdienstige leiders. En waarom worden ze gevangen gezet? Wel, ze hebben een weldaad bewezen aan een kreupel. Iemand met schone poorten verlamden, die hadden ze genezen. Dan word je door gevangen. Zo worden ze voor gevangen gezet. Maar dan worden ze weer vrijgelaten, want ze kunnen ze niet hebben. Omdat de Heilige Geest deze man ook gezalfd heeft. En ze de Heilige Geest niet kunnen wederstaan. Zelfs als Stefanus gedood wordt met de steniging even later, kunnen ze de Heilige Geest niet wederstaan. Dan krassen ze met hun tanden. Maar Stefanus ziet de hemel geopend. Dus dan zie je, dan komt hij met geweld. En als je dat dan met geweld niet kan winnen, want dan zie je op een gegeven moment door de vervolging, want de Heer gebruikt dat allemaal ook weer, want de Heer wint uiteindelijk altijd. Door die vervolging worden ze verstoord en gaan ze overal het evangelie verkondigen. En zo wordt de hele wereld beëvangeliseerd. En als je dan met geweld niet kunt winnen, wat doet hij dan? Ja, dan komt hij weer met het woord van God. En dan zien we allerlei misleidingen komen. En dat gebeurt al in Handelingen. Handelingen 15 hebben we de eerste vergadering. De eerste concilie zouden we nu misschien zeggen. Want er zijn er die leren de Joden dat je opnieuw moet laten besnijden. Anders krijg je geen deel aan de zaligheid. De gemeente is nog maar amper begonnen. En dan komt hij weer. Nou, dan wordt dat weer leg. En zo gaat dat door. En zo weten we vanuit Galaten, ik heb het al geciteerd. De Colossense lezen we van de gnostiek, de eigendunkelijke godsdienst. De ascese, dat mensen heel vroom willen leven, met hun lichaam in bedwang houden, noem alle dingen maar op. Allemaal het werk van die grote tegenstander om dat leven van Jezus, die overvloed van Jezus, tegen te houden. Om te voorkomen dat de gemeente krachtig wordt. Nou, u weet zelf wat er allemaal gebeurt in kerk en gemeente. Hoe we vaak met elkaar aan het vechten zijn. Maar wie doet dat? Wie initieert dat? Niet de Heeren. Wij zelf ook niet. Want wij houden meestal niet van ruzie maken. Er zijn er maar enkele. Maar dan worden we misleid. Dan worden we aangespoord. Door die boze. Dus dat werk van die boze blijft doorgaan. En daarom zegt Johannes, en ik kom er nog een keer op terug, en u weet dat ik het herhaaldelijk met u erover spreek. Dat is wat 1 Johannes 2 vers 27 zegt. Johannes zegt, gij hebt een zalving van de heilige, zegt hij in die vers daarvoor. En gij weet dat al. Dus ook de eerste gemeente, Johannes wist van die gemeente waaraan hij schreef, dat ze gezalfd waren met de Heilige Geest. En je hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar mijn zalving zal u leren. Die behoedt voor deze dwaalleringen. Die behoedt dat u misleid wordt door de listige omleidingen van de boze, waar Paulus over spreekt, ook tegen Timotheus. En ook in Efeze 6. Heel kort samengevat, als bij u en bij mij dit overvloedige leven van Jezus, als dat niet gevonden wordt, dan heeft die boze kans gezien om dat leven tegen te werken. Want hij staat dat tegen. Hij gruwt ervan als het leven van Jezus Christus in u ten volle openbaar wordt. Want dan bent u een arbeider in Gods koninkrijk. En dan kan hij u niet meer verslaan met het woord van God. Maar als u niet gezalfd bent met die Heilige Geest, dan gaat u voor haast, dan leeft u niet dat overvloedige leven van Jezus. En dan zijn we met elkaar aan het strijden en aan het bidden voor opwekking, voor herleving. Maar opwekking begint bij u en bij mijzelf. Dus moeten we zien waar die boze kans heeft gezien, waar die terrein heeft gewonnen, waar hij ons in verwarring heeft gebracht. En talloos zijn de leringen, broeders en zussen, talloos zijn de leringen in ons land. En de een zegt zus en de ander zegt zo. En dan zeggen mensen, ja, ik raak in de war. Nu weet ik het niet meer. Als u in verwarring bent, is dat niet van Jezus, dat is niet van de Heilige Geest. Dan hebt u geluisterd opnieuw naar verkeerde dingen. Dan hebt u zich bezig gehouden met de verkeerde dingen. Misschien hebt u er ijverig studie van gemaakt, misschien wel jarenlang. Maar het heeft u niet dat leven in die overvloed gebracht. Misschien heeft het u veel kennis gebracht en uw smart vermeerderd. Maar het heeft u niet dat leven in de overvloed gebracht. dat levende overvloed wat Jezus wil geven. Hij zegt, het is volbracht, het is voltooid. En u heeft u alles geschonken, zegt Petrus, wat u nodig hebt om dat leven te leven. Dus als we dat leven niet leven, dan is er scheiding gekomen, dan is er zonde gekomen. Dan noemt de Bijbel zonde. En wij denken bij zonde misschien aan hoererij en aan stelen, maar er zijn veel meer zonden. Denk maar van nalatigheid. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, als dat overvloedige leven niet stroomt, dat we gezondigd hebben. Dat is het bewijs. Want als ik in contact ben, als u in contact bent met de Heer zelf, en de pijplijn is open, en de geest die stroomt, dan heeft u dat overvloedige leven. Dus niet omdat u nou zo'n geweldige christen bent, of dat ik zo'n geweldige christen ben, maar dat is het normale christelijke leven wat Jezus is komen brengen. Maar die boze heeft het zo erg versierd dat we dat niet eens mee geloven. En als er mensen zijn die geloven, dan worden ze afgeschilderd als fanatiek. Als extreem, of als sectarisch. Wat jij overwinningsleven? Ik kreeg van de week van een broeder nog een vraag. Paulus zegt wel dat hij de grootste van de zondaars is, of was, of ben. Ja, maar Paulus zei ook veel meer. Met Christus zegt hij, ben ik meer dan overwinnaar. En als u dat leven van Paulus nagaat, dan weet u dat hij ook streeft naar heiligheid. En dat hij gestreden heeft voor het geloof. Hij zegt, maar ik heb het geloof behouden. Voort ligt voor mij gereed, de krans der rechtvaardigheid. Hij zegt, misschien zei hij, ik was de grootste van de apostelen, de grootste van de zonden. Maar hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar Paulus liet zich ook niet in met die woordenkramerij. Paulus die wist, en hij leert ons dat ook via de Korinthebrief. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Als we dat weer eens gaan geloven, lieve broeders en zussen. Dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht. Wij stonden woensdagmorgen, ik zal het u eerlijk belijden, daar vol mee te doen. Weet je wat het was? Woordenkramerij. Weet je wat dat is? Dat is gebed zonder kracht. Natuurlijk moeten we wel eens ergens volhouden voordat we erdoor zijn. Dan gaat het niet, hoor. Maar in allerlei kerken en kringen, dan gaat hier net zo goed. Kunnen we ook wat we normaal bidden in kracht en met vuur, kunnen we ook bidden gewoon verstandelijk. En dan kunnen we het over het overwinningsleven hebben, we kunnen het over heiligheid hebben, we kunnen het over God hebben, we kunnen het over precies dezelfde woorden gebruiken, maar de kracht is eruit. Waarom? Omdat het duisternis is. Omdat er dan zonde is. Dat we dan denk ik gezondigd hebben vooral aan gebedsloosheid. Dat denk ik dat er vooral aan de hand is. Rondom een christelijke feestdag moeten we extra bidden. In plaats van extra te bidden doen we het minder. Door allerlei omstandigheden. Daar moeten we op letten. U begrijpt wel dat het voor mij niet mogelijk is om hier in één preek alles uit te wijden. Om alle gedachten, alle aanvallen, alle werking van de boze uitputtend te behandelen. Maar ik hoop dat u de hoofdsom begrepen hebt. Dat de Heer Jezus heeft gestuurd naar deze wereld om te geven leven en overvloed. Aan u en aan mij. En ook de schapen die nog niet bij de kudde behoren, die jullie ook redden. God is een God van overvloed. Maar de boze komt en schildert de Heer af als een oude, karige man. Die u misschien ter nauwe nood wil redden, net voor de dood. Dat is tegen Gods woord in. Jezus zelf zegt, ik ben gekomen om u te geven leven en overvloed. Niet alleen straks, maar reeds u hier. Niet in aardse goederen per se. Maar vooral die geestelijke rijkdom, die vrede, die shalom, die alle verstand te boven gaat. Lieve mensen, zodra uw vrede geroofd is, heeft die dief zijn werk gedaan. Dan moet u zeggen, heren, hoe kan het dat mijn vrede geroofd is? Dan bent u waarschijnlijk al verleid tot zonde, waardoor u de Heilige Geest bedroeft. En dan kunnen we roepen en we kunnen smeken en we kunnen jarenlang op onze knieën zitten. Maar als we direct naar de Heer gaan zeggen, Heer, mag ik het zien? Waar heb ik u bedroefd? Heer, waar heb ik het licht uitgedoofd? Wij zijn toch het licht? Wij zijn toch het zout? Heer, waar is mijn kracht? Want het zout, als dat van kracht beroofd is, dan zegt de Heer, dan is het niks meer waard. Dan gaat het op de mesthoop. Als wij nou christen zijn. En ons licht schijnt niet. Als wij nou christen zijn. Dan ons zout heeft geen kracht. Ons getuigenis heeft geen kracht. Dan heeft de boze kans gezien om het leven van Jezus in ons te beschadigen. Te verminderen of te doden. Dan is het altijd zo dat de stroom van levend water verminderd is. Of soms zelfs opgehouden is. Je komt tegen broeders en zusters tegen die maandenlang geen stille tijd houden. Nou, dan ben je ver weg. Dan heeft die boze kans gezien om u af te trekken van uw loutere toewijding aan de Heer Jezus Christus. En dan gebruikt hij de wereld voor. We hebben dat gezien. Hij gebruikt er mensen voor. Kijk maar naar de Farizeeën. Kijk maar naar Judas Iscariot. Kijk maar naar Herodes. Kijk maar hoe het gaat in landen waar de vervolging is. Sommigen. Ik ben het al herhaalde malen tegenkom, die geloven het niet. Die geloven niet dat die boze zo gemeen is. Dan gelooft u niet het woord van God. Want Jezus zegt, hij is gekomen om te roven en te slachten. Heeft u wel eens gezien, of zelf gedaan, als er een kip geslacht wordt, of een kalkoen, rond de kerst, weet ik veel. Heeft u dat wel eens gezien? Kop eraf. Dat is wat de boze met u wil doen. Maar Jezus is gekomen om te geven leven en overvloed. Dat we dat toch geloven, lieve broeders en zusters. Dat Jezus niet wil dat wij arme dieren leven. Dat Jezus niet wil dat we allemaal tobbend en zuchtend rondgaan in het leven. Maar dat Jezus wil geven, u en mij, leven en overvloed. Maar Jezus heeft een tegenstander. Als we dat gaan beseffen. En we gaan die tegenstander uitschakelen. En dat Jezus dat gedaan heeft. Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Je kunt in de schrift lezen wat zijn tactieken zijn. Ik heb er een aantal geschetst. Leugen is zijn grootste deel. Daarom zegt Jezus ook, Johannes 8 vanmorgen al gezegd. Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat we Johannes 10 vers 10 gaan geloven. Gewoon heel eenvoudig dat Jezus zegt. Dat de dief is gekomen om te roven, te slachten, te verdelgen, te stelen. En dat begint al bij baby's hoor. Denk niet dat die baby spaart. Denk niet dat die oude mensen spaart. Denk niet dat die u spaart. Denk niet dat die uw huwelijk spaart. Dat zien we in Genesis al. Hij is de diabolus. Hij is de splijtsel. Maar dat hoeft geen reden voor ons te zijn. Wij kunnen met Jezus meer dan overwinnaar zijn. Omdat Jezus overwonnen heeft in de woestijn. Zijn wij met hem meer dan overwinnaar. Maar het wordt tijd. En ik zeg het indringend. Ook met respect, met eerbied. Het wordt tijd dat wij het woord van God gaan geloven. Ook Johannes 10 vers 10. Amen.